zullen we samen een gedeelte gelezen uit het boek Micha, hoofdstuk 5. En dan beginnen we te lezen bij vers 1. Micha 5, vers 1, daar staat het volgende. En gij Bethlehem Ephrata, als zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij een prijs geven tot de tijd dat zij die barend zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijn de broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan in hun weiden in de kracht des Heeren, in de majesteit van de naam des Heeren zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn, wanneer Asser of de Assyriër in ons land komt. En wanneer hij onze paleizen betreedt, dan zullen wij tegen hem 7 herders stellen en 8 vorsten uit de mensen, die het land Asser zullen weiden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn poorten. En hij zal bevrijden van Asser, wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt. Micha. Zijn naam betekent wie is gelijk Yahweh. Alleen daarom, daar al aan, kun je zeggen van dit is een bijzondere profeet. Want wie is nu gelijk aan de Heere zelf? En dan in één vers van hoofdstuk 5, wat we gelezen hebben, wordt aangegeven precies op welke plaats hij geboren zal worden. En laat het duidelijk zijn, dit is niet de samenloop van omstandigheden, van ja, nou dat was toch ook allemaal wat, hè? Een man en een vrouw onderweg en dan, een vrouw is hoogzwanger, Maria, en dan nou komen ze ergens en ze komen ergens bij een herberg aan en daar mogen ze al niet eens naar binnen. Wat is er toch allemaal voor gebeuren? Wat zijn er toch allemaal rare situaties? In 1 Timotheus 3 vers 16 zegt het volgende. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. Is opgenomen in heerlijkheid. Groot is de verborgenheid. God is geopenbaard in het vlees. En voor veel mensen is het nog steeds hetzelfde. Het lijkt wel dat het verborgen is. Dat ze nog steeds niet begrijpen wie de persoon van de Heere Jezus Christus is. Want de komst van Yahweh, de ik ben die ik ben, de Heer Jezus Christus naar deze wereld zo'n 2000 jaar geleden, is nog steeds voor velen een geheimenis, een verborgenheid. Of zoals de Leidse Studiebijbel zegt, het heilsgeheim. En voor velen is dat gewoon een verborgenheid. Maar laten we even duidelijk stellen, zijn komst na deze aarde als mens, is een feit. Dat is niet van, dat is misschien wel ooit eens een keer gebeurd. Dat is een feitelijkheid. Niemand kan dat ontkennen. Als je dat echt bestudeert, uitzoekt, dan is het duidelijk dat hij naar deze wereld gekomen is. Hij heeft hier meer dan 33 jaar op deze aarde rondgewandeld. En het is geen, wat ik al gezegd heb, geen toevallige samenloop van omstandigheden, dat hij precies op dat moment is geboren. Het moest gebeuren op dat moment. Galaten 4 vers 4 en 5 zegt, maar toen de volheid van de tijd is gekomen, zond God zijn zoon. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. En als je stilstaat bij al die gebeurtenissen die daar gebeuren en plaatsvinden. Vanmorgen zullen we stilstaan bij de plaats van de geboorte Bethlehem. Dan lezen we in Lucas 2, vers 1 tot 5, er staat: het gebeurde nu in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus, dat het hele aardrijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving vond voor het eerst plaats toen Quirinius stadhouder over Syrië was. En allen gingen om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Jozef die ging ook op van Galilea naar de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de familie van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. De hele wereld werd betrokken bij de geboorte van de persoon van de Heer Jezus Christus. De keizer, de toenmalige keizer van het wereldrijk Rome, van het wereldrijk wat er toen eigenlijk overal, bijna overal heerste, zei van iedereen moet naar die plaats toe waar zijn familie vandaan komt. Er gingen bevel uit. Het was niet van als ik een gezin heb en alle winden maaien mee, dan ga ik wel eens een keer als het mij uitkomt. Nee, zij moesten dat doen op bevel van de keizer. En toen was het niet van als je je niet houdt aan een gebod, nou dat, ja, daar doen we niks mee. De tolerantie. Hè? Nee, zij moesten dat doen op straffen van gevangen nemen misschien wel. Ik weet niet precies wat ze daarvoor zouden doen. Maar het bijzondere is dat ook Jozef en Maria gingen naar die plaats toe waar ze vandaan kwamen, waar hun familie vandaan kwam. En het blijkt, ook als je dat in de geslachtsregister leest uit Matthäus 1 en Lucas 3, dat beiden, zowel Jozef als Maria, een afstammeling zijn van David, de grote koning David. Maar dit bevel was dus nodig, ook voor Jozef en Maria, om precies naar die plaats te gaan, naar Bethlehem, waar de geboorte moest plaatsvinden. En dat was ook niet zomaar een willekeurige plaats. Dit was de stad van David. En voor degenen die niet weten wie David was, David was de koning die aangesteld was door de Heere zelf. Daarvoor was er een andere koning geweest, Saul, die niet datgene deed wat de Heer van hem vroeg. Maar David was degene die over het volk Israël mocht regeren. Een man naar Gods hart. En dat ging zelfs nog verder, want in 2 Samuel 7 vers 16 staat: ja, duurzaam tot in eeuwigheid zullen uw huis en uw koningschap voor mijn aangezicht zijn. Uw troon zal vaststaan voor eeuwig. De belofte die aan David werd gegeven door de Heere: er zal altijd een nakomeling van jou zitten op de troon van David. David, de grote koning. Een man naar Gods hart wordt hij genoemd. Als we voor eens gaan kijken in de Bijbel van waar komen we nu voor het eerst de plaats Bethlehem tegen. Dan gaan we naar het boek Genesis, hoofdstuk 35. En dan lezen we vanaf vers 16, dan lezen we eigenlijk een hele trieste geschiedenis. Genesis 35 vers 16. Staat: daarna braken wij op uit Bethel. Daarna braken zij op uit Bethel, toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren. Nou, dat was Jacob met zijn gezin en zijn kinderen. En zijn geliefde vrouw, Rachel, maar die wordt vervolgens genoemd, even weer vanaf het begin beginnen, vers 16. Daarna braken ze op uit Bethel, toen ze nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren. Baarde Rachel en ze had een moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want ze stierf, noemde ze hem Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Hier worden voor de eerste keer, lezen we hier over de plaats Bethlehem. En als je dat zo in de eerste instantie leest, denk je, wat is dit toch voor trieste geschiedenis? De geliefde vrouw van Jacob, waar hij zoveel jaar voor had gewerkt. Hij had 7 jaar voor haar gewerkt. En dan zegt hij, van die 7 jaar waren van in mijn ogen als 1 dag. De eerstgeborene van Rachel, of Jacob, en Rachel was Jozef. Daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan de vorige keren. Maar hier wordt de tweede, de jongste zoon geboren, Benjamin. En tijdens de bevalling sterft de vrouw. En is dat niet merkwaardig? Dood en leven. Want is dat ook niet datgene wat we later zullen zien in het leven van de Heer Jezus? Hij wordt geboren in Bethlehem, maar hij zal sterven voor u en voor mij. De naam Bethlehem, had ik nog niet gezegd, maar betekent huis van brood, of broodhuis. En spreekt dat niet heel duidelijk van datgene wat de Heer Jezus zelf zegt? In Johannes 6, vers 35. Jezus zei tot hen, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Om er even aan te geven, hier op deze misschien niet helemaal goed te lezen, maar ik heb een klein beetje uitvergroot, dan kunt u het zo even beter zien. Als we teruggaan naar Micha 5 vers 1, daar hebben we die plaats, gij Bethlehem Efrata, als zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en met de oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Een Bijbelverklader, Matthew Henry, die zegt, dit is het meest belangrijke vers uit de hele Bijbel. Dat dit nou precies dat belangrijkste vers is, dat kun je van verschil van mening hebben. Maar hij heeft dat gesteld. Want in deze profetie, die bijna 700 jaar voor de daadwerkelijke geboorte geschreven is, is toch wel heel erg bijzonder. Want ook als daar op een gegeven moment een aantal, na de geboorte van de Heer Jezus, daar een aantal wijzen uit het oosten komen, dan is ook dit vers wat naar voren wordt gebracht. Dat staat in Matthäus 2 vers 1 en 2. Er staat, toen Jezus was geboren in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem en zeiden, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te huldigen. Bent u op zoek naar de persoon van de Heer Jezus Christus? Weet u wie hij is? Want die wijzen worden vaak afgedaan, dat zijn drie mannetjes op kamelen. En hebben ook nog een naam gekregen in de hele geschiedenis. Maar het woord wijzen, dat staat in het Grieks, het woord magos. En magos is een aanduiding van een titel. Dat was niet zomaar een paar kereltjes die in de lucht zaten te staren van, hey, daar hebben we een bijzondere ster gezien, daar moeten we maar eens wat van werk gaan maken. Nee, deze elite groep, zo moet je ze noemen, waren aangesteld om koningen aan te stellen. Ze kwamen uit het oosten. De Meden en de Persen hebben daar vroeger gewoond. Perzië, zou je tegenwoordig zeggen. En zij kwamen daar waar een koning aangesteld moest worden. Nu was het zo dat in die tijd was het volk van die Persen was continu in oorlog met het Romeinse Rijk. Dus toen ze daar aankwamen, was dat niet drie mannetjes op drie kamelen, maar is daar een geweldig leger aangekomen in Jeruzalem. Want we lezen ook in Matteüs 2 dat de hele stad in rep en roer was. Want ze dachten, dit is een oorlogsverklaring. Hier komen deze magos, komen hier om de oorlog te verklaren. Nou, je ziet dan ook, als je de geschiedenis verder leest, van hoe Herodes daarop reageert. Maar waar het mij nu even om gaat, is dat die wijzen en die schriftgeleerden die daar waren, zeiden bij de vraag, waar is de koning der Joden die geboren is? Zeiden van, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat is in Bethlehem. Die haalden dus aan datgene wat staat in Micha 5. Bethlehem en gij Bethlehem Ephrata, als zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen. Jozef en Maria waren op pad en al wandelende, je moet je voorstellen, ze gingen vanuit het noorden van Israël naar Jeruzalem en uiteindelijk Jeruzalem, dat ligt dan hier zeg maar, dat is een heel stuk, en vlakbij Jeruzalem ligt de plaats Bethlehem. En al wandelende komen ze daar van boven, ze komen daar een toren van de kudde, kom ik zo op terug, lopen ze langs en dan komen ze hier uiteindelijk bij de herberg. Hier komen ze ook op terug, waar de herders waren. Je kunt toch een heel verhaal over de velden van Boas, het losserschap, gaan we allemaal niet doen. Maar wat is er nou aan de hand als op het moment dat Jozef en Maria daar bij de herberg aankomen? Want er staat er zo heel simpel, er was geen plaats in de herberg. Maar wat was er aan de hand? Ze was zwanger. We lezen in Leviticus 12, vers 1 en 2, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij 7 dagen onrein zijn. Als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn. Er was simpelweg geen plaats, omdat ze geen ruimte, een bevallingsruimte hadden in die herberg. Zij kon daar simpelweg niet zijn. Maar zij waren iets gepasseerd. Een toren van de kudde. Nou, wat wil dat zeggen? Dan moet je dit bevoorstellen. Een toren waar ze de uitkijk hadden en daaronder, daar gebeurde iets. En die plaatsaanduiding, die kunnen we vinden in Micha 4, vers 8 en 9. Gaan we even terug naar de profetie van Micha. En dan lezen we het even voor uit de Statenvertaling. En gij schaapstoren, bij gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. Nu, waarom zou gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan, dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? In de NBG-vertaling wordt daar de plaats, of wordt daar een naam aangegeven, Migdal Eder. De Statenvertaling heeft dat vertaald met schaapstoren. En dat is precies wat hier zichtbaar wordt gemaakt. Dat was de situatie. En waar was dat voor nodig, zou je kunnen zeggen? We hebben al gelezen over de herders, gaan we zo weer over lezen. De herders, die zorgden daarvoor hun schapen. Maar wat gebeurde daaronder in die toren? Dat was de geboorteplaats van de lammertjes. De lammeren die werden geboren in het onderste gedeelte van de toren. Dus toen Jozef en Maria daar langs liepen en er geen plaats was in de herberg, zeiden van, ja, maar we hebben een plaats gezien waar altijd een geboorte plaatsvindt, de lammetjes namelijk, daar gaan we naartoe. En dat was ook precies de plaats waar ze moesten zijn. Je zou kunnen zeggen, het ware lam van God werd geboren in de geboorteruimte van lammeren. Nou, we hebben de hele geschiedenis gelezen van de herders. Dat hoef ik dan niet allemaal nog weer te lezen, dat is Lucas 2. Maar die herders, om daar even bij stil te staan, die worden ook vaak voorgesteld van, nou ja, dat waren wat mannen die zich daar op het veld bezig hielden. Nee. Om nog even aan te geven wat, zoals het er nu uitziet. Nu heb ik even een plaatje daar opgeplakt. Want ik weet niet als je ooit eens een keer bent geweest in Israël. Maar op elke plaats waar iets bijzonders is gebeurd, staat een kerkgebouw. En als ik ergens een hekel aan heb, is een kerkgebouw op plaatsen die zo willekeurig geplaatst zijn. Dus ik heb daar even die toren neergezet. Om aan te geven van, maar dat hoort er eigenlijk te staan. Maar goed, dat even terzijde. Want dit is nou de plaats, de velden van Efrata, zoals we vandaag dat kunnen zien. En hier zijn dus die herders, die waren hier ergens. En die hielden de wacht over de schapen. Maar om dat nog even terug te halen, kan ik het helemaal proberen duidelijk te maken. Ze waren dus hier, maar daar was die toren van de kudde. Dus dat ligt niet heel erg ver van elkaar vandaan. Toen dus tegen die herders werd gezegd van, nou, je zult een kind vinden in doeken gewikkeld, wisten ze precies waar ze naartoe moesten gaan. Daar was het. Dus daar was helemaal geen uitleg voor nodig. Maar hier waren die herders. Toen kwam daar dat geweldige bericht uit de hemel van een engel, een grote engelenmenigte. En dan staat er op een gegeven moment dat die herders tot elkaar zeggen, laten we toch naar Bethlehem gaan en deze zaak zien die er is gebeurd, die de Heer ons heeft bekendgemaakt. En ze kwamen haastig en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Voor alle duidelijkheid, deze herders, dat waren getrainde priesters. Getrainde priesters waarvoor? Voor de offerdienst die er gedaan werd in de tempel. Die moesten toezien op de dieren, de lammeren, de schapen, van zijn deze geschikt voor de dienst in de tempel. Dit waren niet zomaar wat herders die daar toevallig ook waren, nee. Dit waren getrainde herders, priesters die precies wisten wat ze moesten doen. Bij elke geboorte werd gekeken van, is dit een goed lam, ja of nee? En als je daar verder over nadenkt, van hoe bijzonder dat eigenlijk is, dat de Heer Jezus net als een lam geboren wordt. Want wat zegt Johannes de Doper? Nee, laten we eerst even stilstaan nog bij wat Petrus zegt. In 1 Petrus 1 vers 18 en 20 er staat, daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam. Het bloed van Christus. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging der wereld, maar in het laatste der tijden is hij geopenbaard ter wille van u. Hij is naar deze aarde gekomen voor u. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt. Een vlekkeloos en onbesmet lam. Dat geeft ook aan dat de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat je moet bedenken van dat was niet dat kindje wat zo heel klein begint. Hè? Die eicellen die bij elkaar komen. Dat dat al er is geweest van de grondlegging der wereld af. Hij is de eeuwige. De eeuwige die zich zo klein heeft gemaakt. Dat hij als mens geboren kan worden. En Johannes de Doper, als hij optreedt, wijst zo mooi op de Heere Jezus. Johannes 1 vers 29 als eerste. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zeide, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Want hier was hij dan neergelegd in de kribbe. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En Johannes 1 vers 36. En toen hij Jezus zag die daar wandelde, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem spreken en volgden Jezus. Als we dan vervolgens nog even stilstaan bij het laatste Bijbelboek. Het boek de Openbaring van Jezus Christus. En toen ik dat zo mee aan het voorbereiden was, dat trof me echt. Dat ik zei van, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Want in het boek Openbaring wordt 27 keer de naam lam gebruikt. En toen ik dat verder ging bekijken, van wat wordt daar nou eigenlijk precies mee aangegeven? In het Grieks staat daar het woord arnion. Dan zeggen we, nou ja, dat zal dan wel. Maar dit is een klein woord van aren, lam. Dat betekent dat er een aanduiding is van iets kleins, een lammetje. En dat trof me echt, dat je zegt van, hij laat zich zien als het meest onschuldige wat er is, een lammetje. Als je net geboren is. Want als daar in Openbaring 5, vers 5 en 6, gevraagd wordt, wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En vooral duidelijkheid voor degene die de lijn in de boek Openbaring kennen, de gemeente is opgenomen, is de Heer tegemoet gegaan in de lucht, en dan wordt die vraag gesteld in de hemel zelf van wie is nu waard om dat eigendomsdocument in ontvangst te nemen. En dan gaat de apostel Johannes, die dat allemaal ziet en op mag schrijven, die weent omdat niemand in staat is om dat te doen in eerste instantie. En ik weende zeer omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. En dan zegt een van de vers 5, Openbaring 5, en een van de oudsten zei tot hem, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David heeft overwonnen om het boek en zijn 7 zegels te openen. En dan staat er in vers 6, en ik zag in het midden van de troon, voor alle duidelijkheid, dit is geen aardse troon, maar het is de troon in de hemel zelf. Ik zag in het midden van de troon, en van de 4 levende wezens, en in het midden van de oudsten, een lammetje. Een lam staan als geslacht. Het had 7 horens, 7 ogen, welke zijn de 7 geesten van God uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en het nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij het boek had genomen, vielen de 4 levende wezens en de 24 oudsten voor het lammetje neer. Ze hadden elken harpen, gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. Hetgeen wat er gebeurde in Bethlehem, dat hij geboren werd net als een lam, dat is in de eeuwigheid ook zichtbaar. Is dat niet wonderlijk? Dat het lam in die zin zo'n belangrijke rol speelt, zo belangrijk is in het leven van de Heer Jezus Christus. Om duidelijk te maken dat hij zich heeft vernederd. Dat hij zo klein, zo teer voor u geworden is. Maar is dat het enige? Ik denk dat dit plaatje het heel mooi weergeeft. Lammetje. Maar het is de leeuw uit de stam van Juda. Een leeuw is verscheurend. Hij is de koning van de dieren. Hij oordeelt. Hij kwam als lammetje. Maar hij komt om zijn koningschap, zijn koninkrijk op te richten. Als een verscheurende leeuw, als je niet gelooft dat hij is de zoon van God. En hoeveel ongeloof is er vandaag aan de dag niet? Dat de mensen zeggen van ja, ach, dat sprookje. Dat verhaal zo lang geleden. Want wie heeft nu de werkelijke betekenis van kerst begrepen? Het is gezelligheid, feest, lichtjes. We hebben dit hier zelfs een beetje duister gemaakt. Maar het gaat om een persoon, de persoon van de Heer Jezus Christus. Het licht van de wereld. Hij is het brood des levens. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is diegene die zijn leven heeft gegeven voor u. Waarom? Omdat de mens heeft gezondigd. Op het moment dat Eva de vrucht gaf aan Adam in de Hof van Eden in Genesis 3. En Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad, had de mens een probleem. De zonde was in de wereld gekomen. En daar werd de belofte al gegeven. Dat er een nakomeling zou komen. Het zaad van de vrouw. En dat kwam door de persoon van de Heer Jezus Christus. Zie, de maagd zal zwanger worden. En ze zal hem de naam geven, Immanuel, God met ons. En tijdens de geboorte, de hele wereld werd in rep en roer gezet, om zo maar te zeggen. Iedereen moest onderweg. De herders kregen daar die geweldige boodschap. En wat deden die herders? Zij gingen er naartoe. Hebt u dat al gedaan? Bent u al geweest, zoals we dat op een gegeven moment zongen in een lied, van in de geest kunnen we daar aanwezig zijn? Bent u daar geweest? Hebt u al geknield voor dat lam? Hebt u erkend dat u een zondaar bent? En dat er verlossing is in de persoon van de Heer Jezus Christus, want hij heeft de toorn van God op zich genomen. Hij heeft zijn leven gegeven. Net zoals die schapen gekeurd moesten worden, zijn deze schapen waardig om geofferd te kunnen worden in de tempel. Zo was dit het volmaakte lam van God. En die zichzelf nog steeds aangeeft, in de tijd gezien zoveel jaren later, in de hemel zelf, als het lam. Toen ik hier zo over na moest, was aan het denken, toen dacht ik van, wat is dat toch eigenlijk een schitterend lied, wat men zingt in Johannes de Heer 809. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan.